Goedemorgen allemaal. Leuk om hier te zijn. Altijd fijn om hier te zijn. Mooie gemeente. Bedankt aan de oudste voor de uitnodiging opnieuw. Als je ergens bent geweest en je wordt opnieuw uitgenodigd, dat is een goed teken. Anders wordt er niet meer gevraagd. Ed, dankjewel. Mooie aanbidding, mooie tijd met elkaar. Ook onroerend om... zeg ik het heel goed? Of ook verdrietig om te zien hoe... mooi eigenlijk om te zien hoe jullie met het verdriet, het verlies omgaan in de gemeente van iemand die overleden een zuster is. En voor mij een beetje verwarrend om in dat verdriet een boodschap van vreugde te brengen. Dus ik was aan het zoeken de hele tijd hier. Wat is de bedoeling nou? Ik ben in de waar. Er is verdriet in deze gemeente, maar u stuurt mij om een boodschap van vreugde te brengen. Misschien ook goed, maar het is ook goed om stil te staan bij het verdriet, om te rouwen, om te huilen, en om dat te verwerken. Maar we weten dat onze zus bij de Heer is, in de hemel is. Dat is een hoopgevend idee, een gedachte om te weten dat zij bij God is. Jullie krijgen de groeten van mijn vrouw, de mooiste vrouw van Nederland. En leuk om hier te zijn. Zoals in het liedje voor mensen die geen Engels spreken, zegt: in the crushing, in the pressing, you are making new wine. Het is wanneer het moeilijk gaat met ons, op momenten dat wij denken, waar bent u hier? Op dat moment kwam Jezus ook, toen hij op de bergen was, voor hij stierf. Wanneer hij zich eenzaam voelde, dan denkt hij, waar bent u hier? Haal die beker van mij, laat die beker voorbij gaan. Op die momenten zijn juist die momenten waarin wij God ontmoeten. Wanneer wij denken dat wij alleen zijn, dat zijn die momenten waar juist God bij ons is. Waar wij hem mogen ervaren als dichterbij dan ooit. We mogen onze Bijbel gaan openen. Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Het thema van mijn preek vanmorgen is: sta klaar, doe je gordel om, hou de lampen brandend. Sta klaar, doe je gordel om en hou de lampen brandend. Ik zal me niet meer voorstellen, want ik ben hier een paar keer geweest. Dus mensen die mij nog niet kennen, ik heet Clay Lombo. Ik ben 37 jaar, zo oud al. Het gaat hard, hè. Maar goed. Lucas 12, 35. Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend. Daar komt mijn thema vandaan. En we gaan snel naar Leviticus 9. Leviticus 9, vers 24. Voor mensen die mij niet kunnen horen, eerste tekst was Lucas 12, 35. Kan je thuis lezen. Nu gaan we naar Leviticus 9, 24. En vuur ging uit van het aangezicht van de Heer en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichte zij en wierpen zij met het gezicht ter aarde. Leviticus 9, 24. Op een ochtend tijdens onze vakantie, wij zijn van de zomer in Malaga, in de buurt van Malaga in Spanje geweest met mijn gezin. Op een ochtend werd ik wakker. Ik zette mijn telefoon aan, net als altijd. En kreeg ik de Bijbel, tekst van de dag kwam naar voren op mijn telefoon. Ik heb zo'n een app waar je elke dag krijg je een Bijbeltekst van de dag. Dus ik kreeg een tekst en dat was Lucas 12, 35. Sta op, doe je gordel om en hou je lampen brandend. Ik dacht, wat een mooi begin, van de dag. Wat een mooi begin om te weten dat ik vanmorgen mag opstaan, mijn gordel mag omdoen en mijn lampen brandend mag houden voor mensen om mij heen. Dat ik mag weten dat ik bijzonder ben omdat ik Jezus heb. Er zijn mensen die in duisternis leven waar alleen maar donker om ze heen is, maar dat ik mijn licht mag verspreiden. En uit de dienst van vandaag, de tekst, de aanbieding van vandaag, heb ik weer gemerkt over het licht. Het is de dag en er is. Miriam is vandaag jarig. Een geweldige dag. En die dag bleek ook mijn verjaardag. Ik was jarig op die dag. Het was 12 augustus. Ik was jarig. Ik dacht, mijn dag kan niet meer stuk. Want het is een geweldige dag en ik sta op met God. Ik ging naar mijn gezin toe. Die stonden dag te wachten op mij. Aan ontbijt klaar. En onder gezang. Lang zal die leven, lekker gegeten. En zijn wij uitgegaan om dingen te doen op die dag. Dingen te bezoeken, et cetera. En deze tekst bleef mij voor, het bleef hangen in mijn hoofd. Sta klaar, doe je gordel om, hou je lampen brandend. Hoe vaker gaan wij niet, worden wij niet wakker, bedacht ik me, met bezorgdheid. We gaan naar bed bezorgd. Met heel veel zorgen door onze omstandigheden. En de volgende dag worden wij wakker. Weer in die omstandigheden. En dan zo beginnen onze dagen soms. Met je probleem van gisteren begin je mee de dag van vandaag. Ik ging mediteren over deze tekst. Toen dacht ik, deze tekst vraagt ons eigenlijk en vereist een actie van ons. Als ik opsta, dan mag ik zeggen, net als Miriam, dit is mijn dag vandaag. Dit is de dag die de Heer mij geeft. Het wordt een mooie dag voor mij. Natuurlijk zijn mijn omstandigheden er nog steeds als jij ziek bent. Je wordt wakker. Je zegt, dit is mijn dag, dit is de dag die de Heer mij geeft. Dat wil niet zeggen dat die ziekte ineens verdwenen is. Nee, die is er. Maar je kiest ervoor om je aandacht te richten op Jezus, op God, op hoe geweldig hij is, dan op jouw ziekte, op jouw omstandigheden. Want jouw omstandigheden die zullen er zijn, omdat jij eenmaal ziek bent. Je bent ziek totdat de Heer jou geneest. Gelukkig hebben wij ook nog zo'n God die ons kan genezen. Als hij dat niet doet, hebben wij ook nog medici om ons heen. We leven in een geweldig land waar heel veel dingen mogelijk zijn. Dus dat kan nog steeds, maar ondanks alles wat om mij heen speelt, word ik vandaag wakker. En dit is de dag die de Heer mij geeft. Ik sta klaar vandaag met een vreugdegevoel. Met een toekomst die geweldig is. Waar ik in mag gaan. Sta klaar. Doe je gordel om. Ik pak het woord van God. De waarheid van God. Ik laat mij omringen door het woord van God, de waarheid van God. Wat zegt God over mij? Ik zet de gordel van de waarheid zoals Efeze 6 dat zegt. Dat doe ik om mij heen. En ik laat me niet beïnvloeden door alle negatieve dingen, alle dingen om mij heen. Ik bepaal, ik heerst samen met Jezus over die dag. Want ik ben een kind van Jezus en Jezus is in mij. Ik kies ervoor dat ik zal heersen over mijn omstandigheden. Dat mijn situatie mijn dag niet zal beïnvloeden, maar dat ik mijn situatie zal beïnvloeden door wie ik ben in Christus. Doe je gordel om en hou je lampen brandend. Dat wil eigenlijk zeggen, wees bewust wie je bent. Je bent een kind van God. De Heilige Geest is in jou. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Laat die lamp branden. Laat de Heilige Geest de plek nemen in jouw leven op die dag. Vul je als het ware met olie van de Heilige Geest. Daar kom ik zo meteen op. Zodat de Heilige Geest, als de Heilige Geest komt, waar olie is, wanneer het vuur komt, gaat het branden. Gaat het branden, wordt het. Geeft het een brandgevaar, want ik ben gevaarlijk voor de vijand van God. Wanneer ik mijn leven, mijn dag vult met olie, dan komt de Heilige Geest met zijn vuur, dan ben ik gevaarlijk voor de vijand van God. Niet voor mijn broers en zussen, maar voor hij die God haat. Daar ben ik gevaarlijk voor. Dan weet ik, deze dag kan niet meer stuk. Ik ga met God deze dag in. Zoals ik zei, je bent dus bewust, je vult je dag, je vult je eigen met olie. Je lampen, laat ik zo zeggen, lamp, je hebt je lamp, maar zonder olie in die lamp heb je niks aan de lamp. Klopt toch? Als ik jij een lamp heb en die lamp heeft geen olie, kan het ook niet branden. Dus jij moet ervoor zorgen dat jouw lamp elke dag olie heeft. Jij moet ervoor zorgen en ik moet ervoor zorgen dat ik elke dag als ik opsta, dat er olie is in mijn lamp. Dat er genoeg olie is. Je kan klaarstaan, heb ik het woord. Je gaat het omdoen. Maar als er geen olie in jouw lamp is, overweldigt de duisternis je. Je staat dat je niet meer ziet. Dat je geen zicht meer hebt om jou heen. Je verliest het zicht op de gordel van de waarheid die je elke morgen nodig hebt. Sta klaar, bewust zijn dat de dag aan jou gegeven is. Doe je gordel om. God onfeilbare, onwankelbare waarheid over jezelf proclameren. Ik ben het kind van God. Ik ben het hoofd en niet de staart. Zijn gedachten over mij zijn goedheid en genade. De Heer is mijn herder. Je bent dus Gods waarheid aan het proclameren over jezelf, over jouw leven. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Als God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Elk wapen dat mij aanvalt, zal niet winnen. Mijn God zal voorzien in al mijn noden, ook vandaag. Dit zijn de waarheden die je proclameert over jezelf. Elke tong die tegen mij opstaat in opstand zal veroordeeld worden, zegt de Bijbel. In Christus zijn alle beloften van God voor mij ja en amen. En hij is mijn alfa vandaag en zal ook mijn omega vandaag zijn. Een beeld in de Bijbel van een krachteloos leven, wat wij zien in de Bijbel, wordt aangegeven met het woord lauwheid. Lauw zijn. Jezus waarschuwt ons om niet lauw te zijn. Jezus waarschuwt ons om warm te zijn. Om onze warmte niet te verliezen. Want wanneer je je warmte verliest, kan lauwheid is de perfecte temperatuur voor de vijand om te heersen over ons. Wanneer je lauw bent, geef je eigenlijk een geweldige temperatuur, atmosfeer aan de vijand, zodat hij daar ingang in kan hebben in jouw leven. Maar wanneer jij warm bent, wanneer je gevuld bent met de warmte van God, de Heilige Geest, je weet, je houdt je lampen brandend, je brandt, het vuur is om jou heen, komt de vijand niet dichter bij jou. Een van de namen van Satan in de Bijbel, dat zie je in 1 Koningen, is Baalzebub of Baalzebab. En dat betekent in het Hebreeuws koning van de vliegen. En als er één ding is, vliegen houden niet van warmte, van vuur. Wanneer waar vuur is, komen geen vliegen daarop af. Want dat is gevaarlijk, brandgevaar. Kunnen ze daar aan sterven? En dat beeld in de Bijbel wat laat zien dat Satan wordt genoemd als koning van de vlieren, eigenlijk koning van de demonen. Eigenlijk laat het zien, wanneer wij warm zijn, kunnen blijven de vlieren van ons vandaan. Ik kom uit een gezin, ik ben opgegroeid bij mijn vader. Ik ben, laat ik zo zeggen, mijn vader en mijn moeder waren niet getrouwd. Toen ik geboren werd. Ze waren eigenlijk neef en nicht van elkaar. Mijn vader die woonde, zijn ouders die woonden op het platteland in Congo. En mijn moeder en haar ouders, zij woonden in de hoofdstad in Congo, in Kinshasa. Dus mijn vader op een gegeven moment wilde gaan studeren. Dus hij verlaat het dorp om naar de stad te gaan om te gaan studeren. En daar in de stad ging hij dus wonen in het huis van zijn oom, waar mijn moeder ook woonde. Mijn moeder was 15 jaar, mijn vader was 22 jaar. En zo zijn ze per ongeluk een keer met elkaar naar bed gegaan, zo ben ik ontstaan. Dus tot mijn 8e woonde ik bij mijn moeder en haar ouders. Dus van mijn opa en oma aan mijn moeders kant. Dus we waren verder niet getrouwd, mijn vader en moeder. Dus mijn moeder zwanger, problemen in de familie. Familie uit elkaar, mijn vader verder gegaan, mijn moeder verder. Andere man met een andere man getrouwd, andere kinderen. Mijn vader ook met een andere vrouw, andere kinderen gekregen. Op mijn 8e, omdat mijn moeder arm was, waar ik leefde, armoede was, ze konden mij niet naar school sturen. Op mijn 8e heeft mijn opa, de vader van mijn moeder, ingewikkeld allemaal, de vader van mijn moeder, dus gevraagd aan mijn vader, je moet je zoon in je huis opnemen, want het is jouw zoon, je hebt daar plezier aan met mijn dochter naar bed te gaan, dus je moet ook de consequenties nemen. Dus ik moest naar ik ben bij mijn vader gaan wonen vanaf mijn 8e. Maar ik had geen goede relatie met mijn vader. Toen dat gebeurde, was mijn vader eigenlijk student voorrang om voorrangen te worden. Hij studeerde theologie om voorrangen te worden en ging met zijn nicht van 15 jaar naar bed. Dus schrampte. Daardoor mocht mijn vader mij eigenlijk niet. Dus elke keer als hij mij zag, zag hij zijn zonde. Ik herinnerde hem aan zijn zonde eigenlijk. Dus geen relatie. En we leefden zo. Als ik thuis ben, was ik zonder mijn vader. Als mijn vader er niet was, had ik nog het prima. Zodra ik hoorde de auto van mijn vader binnenkomen, dan verdween ik via de achterdeur. Andere kant, dan kwam mijn vader, dan moet ik verdwijnen. Zo'n relatie hadden wij. We konden niet in één ruimte zijn. De enige momenten in mijn leven waar mijn vader blij met mij was, was toen ik thuis kwam, aan het einde van het jaar, als ik thuis kwam met mijn rapport en mijn cijfers van school. Dat waren de enige momenten dat hij heel trots op mij was. Dat hij dacht van, dit is mijn zoon. Aan iedereen vertellen, dit is mijn zoon. Hij is de eerste van de klas. Hij heeft alleen maar 9 en 10. Dus dit is mijn zoon. Dat zijn de enige momenten dat ik me kan herinneren. Dat ik een goede band had met mijn vader. Waarom vertel ik dit? Eigenlijk, omdat ik dan bij mijn vader ging wonen. En mijn moeder aan de andere kant in armoede leefde met mijn broers en zussen daar. In Congo heb je, ik weet, in het Westen leeft dat niet, is dat misschien irreëel, maar de duisternis is reëel. Ik hoop dat jullie dat ook als christenen in de gemeente weten en beseffen dat de duisternis echt reëel is. Dat de andere kant van de wereld, dit is God, en de andere kant bestaat ook, dat het ook reëel is. Mijn broers en mijn broers toen door armoede zijn bij vrienden gaan eten die in hekserij leefden, toen werden ze behekst. 3 broertjes van mij, behekst. Dus als opdracht krijg je dan om je familie te ruïneren, te doden, dood te brengen in je familie. En zo wilden ze dus mijn moeder als het ware doden. Het scheelde in haar dat mijn moeder stierf, dankzij gebed, dankzij gemeente die om haar heen stonden, is ze gereed, ze leeft nog, maar het scheelde in haar. Maar één ding zeiden ze, ik woonde al bij mijn vader, ze zeiden, elke keer wanneer wij opdracht kregen om jou aan te vallen, mij dus aan te vallen, om mij ook, mijn leven kapot te maken. En elke keer wanneer zij kwamen, zagen zij om mij heen vuur staan. vuur om jou heen dat wij niet dichterbij konden komen. Ik was trouwens in die tijd, net als alle tieners, niet helemaal bewust bezig met God. Ik was een kind van God. Maar dat besef wat ik nu heb, dat ik Christ een kind van God ben, dat ik autoriteit heb over duisternis en zo, had ik niet eens. Maar het feit dat ik gewoon een kind van God was, en dat zij vielen mij aan en ontdekten, zagen elke keer dat er vuur om mij heen was, dat God ons, mij dus, beschermde. Ik vertel dit om te vertellen hoe reëel het is, om dat het vuur van God een dergelijke rol speelt in jou en mijn leven. In ons leven, wanneer wij beseffen wie wij zijn in Christus. Wanneer wij onze geestelijke temperatuur als het ware warm houden, dan houden wij gevaar buiten ons heen. Natuurlijk zullen wij, ik vertelde net aan mevrouw Bok, toen wij elkaar tegenkwamen, dat ik gisteren ben gevallen en mijn heup doet pijn. Ik was aan het spelen met de kinderen in de speeltuin. Toen viel ik. Ik had heel veel pijn. Je zou kunnen denken van, ja, hij is dan niet beschermd door God, daarom is hij gevallen. Maar dat is niet zo. Ik ben nog steeds beschermd door God. Omstandigheden om mij heen bepalen niet of ik een kind van God ben of niet. Wat er om mij heen gebeurt, zelfs de dood. Paulus zegt, zelfs de dood kan mij niet scheiden van de liefde van God. Als er iets wat ons pijn kan doen, of onze naaste, is eigenlijk de dood. En de Bijbel zegt, de laatste vijand die overwonnen moet worden, is de dood. Zoals je lichaam in een bepaalde temperatuur moet zijn om maximaal, optimaal te kunnen functioneren, zo ook onze geest. Wanneer onze geest in een temperatuur zit waarin wij beseffen wie we zijn in Christus, waarin wij weten wat voor autoriteit, wat voor mandaat wij werkelijk hebben gekregen van Christus, dan kunnen wij letterlijk leven hier op deze aarde, in dit land, als geweldige kinderen van God die licht kunnen verspreiden om ons heen. Laten wij dus dit seizoen, jullie zijn ook het seizoen begonnen, neem ik aan in september, beginnen met een thermostaat zijn en geen thermometer. Laten wij de temperatuur bepalen om ons heen. Laten wij mensen zijn in Culemborg, want die kerk in Culemborg, maar we zijn in Gorinchem. Mensen zijn in Gorinchem en omgeving die de temperatuur bepalen om ons heen. Wij laten ons niet beïnvloeden. Wij zijn geen thermometer, maar thermostaat. Wij geven de temperaturen aan in de plekken waar wij zijn. Waar ik werk, ik werk als sales manager bij een groot bedrijf. Iedereen weet dat ik christen ben. En het is niet om... Ik schrijf er niet op, hè. Ontvang het goed. Maar ik weet elke dag, wanneer ik naar mijn werk ga, dat ik een kind van God ben, dat ik het licht van God ben. En in mijn werk zie ik ook God zegen daarin. Iedereen weet, nieuwe mensen die binnenkomen bij ons in het bedrijf, die horen van mij. Niet door mij, maar door anderen. Als ze binnenkomen, die horen twee dingen van mij. Hij is christen en hij is de beste binnen het bedrijf. Twee dingen. En als ik dan die mensen op een moment willen een afspraak maken met ze om ze bepaalde dingen te leren, dan vragen ze, jij bent Clay, oh ja, jij bent de beste in het bedrijf en jij bent christen. Ik dan, hoe weet je dat? Ja, dat vertellen de anderen. Omdat ik het besef heb wie ik ben in Christus. Ik praat te hard, denk ik, hè. Ik zie sommige mensen met hun oren zo. Ik zou proberen rustig te spreken. Laten we actief zijn, gefocust op het woord van Jezus, en zodat wij op Jezus gericht zijn en naar onze bestemming kunnen komen en niet reactief zijn en niet mensen zijn die wachten dat hun lampen, dat er geen olie meer is in de lampen, dan worden wij verrast. Maar laten wij actief zijn. Laten wij voorbereid zijn. Ik kom daar nog op terug over het verhaal in Matthäus 25 met de 10 meiden, 5 dwazen en 5 wijzen met een lampen. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar laten wij actief zijn. We waren dus op Malaga. Op een moment zijn wij Gibraltar, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ik ben Franstaler van oorsprong, dus als je mij iets hoort verkeerd uitspreken, bij deze vergeef mij, ik ben niet hier geboren. Dus wij gingen naar Gibraltar, we gingen daar wandelen boven op de bergen. Op een moment kwamen wij bij apen, het zijn grote apen. Zijn er mensen die daar geweest zijn in Gibraltar? Het is geweldig. Apen, grote apen en zo, allemaal om je heen. Dus we waren aan het wandelen, zo lopen. Ik zie één grote aap daar en de andere achter mij. En daartussen was een auto. En die auto stond daar. Ik zie die twee apen naar elkaar kijken. Zo van ruzie willen maken. Ze keken elkaar aan. Ik zag het, hier gaat iets gebeuren tussen die twee. Dus ik hield ze ook in de gaten. Op een moment sprong die andere aap die voor mij was, recht op mij af, want die andere was achter mij. Die sprong recht op mijn gezicht af. Dus ik bukte, hij ging voorbij en iedereen om mij heen. Ik schrik daar zelf ook van. Iedereen schrok. Iedereen dacht van, wat gebeurt er? Iedereen dacht, hij wordt gepakt door de aap. Maar ik zag het al. Ik wist wat er ging gebeuren. Op een of andere manier was ik al voorbereid. Ik dacht, hier gaat iets gebeuren. Klee, alert, wees alert, kijk uit. Mijn vrouw en kinderen allemaal in paniek. Toen dat gebeurde, het kwam echt recht op mijn gezicht. Ik bukte voorbij mij en ze begonnen te vechten met elkaar. En iedereen om mij heen van, wat gebeurt er? En de paniek, ik lag lekker cool. Want ik wist het. Dus ik was niet reactief, maar actief. Ik had al een stapje voor. Ik wist dat die twee iets gaan gebeuren. Ja, ik ben klaar, kom maar op. En boem, boem, weg. En dat is wat God ons ook wil leren, dat wij weten dat wij actief zijn. Niet reactief zijn, maar actief, proactief. Weet ik dat wij altijd onze lampen mogen vullen met zijn olie. Elke keer zodat hij kan komen met zijn vuur en ons aanraken. Wil jij samen met mij hongeren en dorsten naar een groter impact van Christus, van Gods koninkrijk, van Gods kracht, van Gods liefde door deze stad en omgeving? Of wil jij dit jaar, dit seizoen ook opnieuw gewoon normaal doen, kijken gewoon zoals het gaat, zoals altijd? Wil jij een rol spelen in jouw gemeente, opstaan en actief willen zijn, of ga je weer dit seizoen gewoon zitten, kijken, koffie drinken en zondag komen en weet je wel, chill. En met elkaar kletsen en dan weer naar huis. Volgende week weer hetzelfde. Wil je een thermometer zijn of een thermostaat? Dat is aan jou. Dit is een vraag die ik stel aan jou en ik leer het neer in deze gemeente. Ik heb gebeden, Heer, wat wilt u dat ik vertel aan deze gemeente? God zei, vertel ze dit. Ik zou gewoon eerlijk zijn. Dus, zie het niet als een kritiek, maar als een bemoediging aan jou. Wil ik voor dit jaar, voor mijn gemeente, voor mijn gezin, een thermometer zijn of een thermostaat? Wil ik dit jaar iemand zijn die impact wil hebben, of laat ik me weer opnieuw beïnvloeden door de omstandigheden? En daar zal weer verdriet zal weer komen. Oh, wat ben ik zielig. Oh, wat ben ik schuldig. Of ik sta op, er is verdriet. Er zijn omstandigheden die allemaal moeilijk zijn op mijn werk, mijn kinderen, mijn tienerkinderen die niet luisteren, die met verkeerde muziek bezig zijn, verkeerde vrienden mee omgaan, die misschien aan het roken zijn, weet ik veel. Maar ik kies ervoor om voor ze in de brest te staan en mezelf, mijn lampen brandend te houden, zodat ik kan bidden voor mijn gezin, voor mijn kerk. Ik was op een nacht, ik sliep in een nacht, God spreekt vaker tegen mij in de dromen of in de nacht. En toen maakte God mij wakker en hij sprak tot mij en zei: Kleek, het beloofde land is pas een beloofd land wanneer er een beloofd volk zijn voet erin zet. Apart, hè? Dat je midden in de nacht wakker wordt en hoor je zoiets. Dat God spreekt je tot je denkt van, wat bedoelt hij dan? Wat moet ik ermee dan? Maar dit is het. God wil dat wij beseffen dat het beloofde land, we hebben het vaker in de gemeente over het beloofde land, naar een beloofde land gaan. Maar het beloofde land wordt een beloofde land alleen als jij je voeten erin zet. De Bijbel zegt in Joshua, waar je elke grond, elke plaats waar je je voeten in zet, wat? Dat geef ik het aan jou. Dat geef ik het aan jou. En Israël, het land waar Israël een naam als beloofde land later, wordt een beloofde land pas toen Israël zijn voeten daarin zette. Snappen jullie mij? Dus er woonden daar ook al andere mensen, andere volken in die landen. Toen was het geen beloofd land. Maar pas wanneer Israël daar kwam, toen werd het een beloofd land, omdat Israël de belofte van God met zich droeg. En Abraham had op een moment ruzie met zijn neef Lot over een stuk grond van, voor de kudde. Allemaal grote kudde, schapen. En daar links een prachtig groen land, stuk land met geweldige dingen. En rechts woestijn, doren en kaal. Niks groeide daar. Op een moment kregen de herders van Abraham en de herders van Lot ruzie. En Abraham gaat naar zijn neef, bij zijn familie, waar hoeven geen ruzie te hebben. Maar we moeten uit elkaar. Kies jij maar. Zeg het maar. Links, prachtig. Rechts, woestijn. Zeg het maar. Waar wil jij naartoe? Jij mag kiezen. Ik geef jou de eer om als eerste te kiezen. En we weten dat Lot koos het prachtige landstuk. Natuurlijk, mooi. Dat zou ik ook doen. Wat je ziet, geweldig. Voor mijn kudde kunnen ze daarheen. Dat deed Lot ook. Abraham ging de woestijn in door. Moeilijkheden. Maar we weten vanuit de Bijbel dat Abraham meer gezegend werd in de woestijn dan Lot. Waarom? Omdat Abraham de belofte van God droeg, in hem droeg. Omdat hij het beloofde kind, de belofte zoon van God was. Snappen jullie het nu? En ook nog iets. Jozef was gezegend in Egypte. En Egypte was daarmee gezegend door de aanwezigheid van Jozef. Weet je, als Jozef niet in Egypte was, was Egypte doodgegaan in de 7 magere jaren. Moet je nadenken. Egypte heeft 14 jaren, 7 mooie en 7 moeilijke jaren. Als Jozef daar niet was, 2 dingen. 1, ja, voor Israël, weet je, Kanaan, hongersnood in Kanaan. Jacob en zijn andere 11 zonen en 1 dochter, die moesten naar Egypte gaan en daar zijn ze gered. Voor Israël zou er altijd redding zijn. Ook zonder Egypte zou er redding zijn voor Israël. Want hun zoon Jozef was onderminister in Egypte en jullie kennen het verhaal. Ze ontdekten, is daar, kom maar jullie hele familie daar naartoe. Zo zijn ze ontkomen aan hongersnood in Kanaan. Maar het tweede ding is dat Egypte zou letterlijk doodgaan als Jozef daar niet was. Jozef heeft Egypte gered omdat hij de belofte van God met zich droeg. En Jozef is ook in de Bijbel, net als Mozes, een beeld van Jezus. Van redding voor moeilijkheden die ons redt. Dat is het beeld van Jezus. Ik probeer even dingen te skippen, anders haal ik mijn tijd niet. Prediker 9:8. Laat uw klederen te alle tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Prediker 9, vers 8. Laat uw klederen te alle tijd wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Dat is een van mijn lievelingsbijbelteksten. Dat houdt mij 1. heilig, 2. nederig en 3. gefocust op de Heilige Geest. Dat er altijd, dat ik altijd wil ervoor zorgen dat mijn kleren wit zijn. Dat er geen vlek op mijn kleren komen. Dat ik een zuiver kind van God wil zijn en leven in heiligheid in alles. Maar ook dat ik de kracht van God niet mag belemmeren. Dat de kracht van God mag vloeien door mij. Omdat ik olie heb op mijn hoofd. Dat het vuur van God kan komen op mij. Zodat ik brand kan stichten als het ware. Niet tegen mijn broers en zussen, maar in de maatschappij dat ik brand kan stichten, dat ik gevaarlijk mag zijn voor de vijand van God. En mijn vraag is aan jou, ben jij klaar? Wil jij dat ook zijn samen met mij? Heb jij genoeg olie op je hoofd? Wil jij ervoor zorgen dat er geen olie op je hoofd ontbreekt? Dat jij altijd bewust bent van wie je bent in Christus. Mijn broer daar, die gaat zo meteen weer naar Pakistan met zijn gezin. Dat is iemand die het licht wil brengen. Het licht wil brengen in een land waar de christenen het moeilijk hebben. In een van de vervolgde landen in de wereld. Maar die ervoor kiest om licht te zijn in het land Pakistan. En daar God te vertegenwoordigen. Daar het koninkrijk van God te brengen. Zijn lampen als het ware te vullen met olie, zodat de Heilige Geest hem kan gebruiken en daar tot een zegen zijn voor onze broers en zussen in Pakistan, die het woord van God hard nodig hebben dan jij en mij. En ik kom nu bij het verhaal van de 5 wijzen en 5 dwazen. Ze wisten allemaal dat de bruidegom zou komen. Dat wisten ze, dat kunnen wij opmaken in het verhaal in de Bijbel. Alle 10 die wisten, de bruidegom gaat komen. Maar de vraag was, hoe laat? Dat wist niemand. Hoe laat zou de bruidegom komen? Dat wist niemand. 5 waren er voorbereid. Die dachten van, we weten het niet, maar laten wij alvast genoeg olie op onze lampen hebben. Want wanneer hij komt, is het gewoon een kwestie van aanzetten en oh ja, daar is hij en achter hem aan en gaan wij het feest beginnen. De andere 5 die dachten van, oh ja, we weten het nog niet en ja, we zien het wel. We gaan zo meteen rennen naar de Hema of naar een Netorama olie halen als het nodig is. Toen kwam de bruidegom. En we kennen het verhaal, ze misten de ontmoeting met de bruidegom. Omdat er geen olie was in de lampen. Matthäus 25, ze hadden geen olie in de lampen. En de andere 5, die gingen het feest, de feestzaal in met de bruidegom en feest vieren. Misschien ben je hier, denk je van, ik heb geen olie, of je bent niet bekend met de Heilige Geest, of zo, want ik heb maar een klein beetje olie, dat ik niet kan, ik kan dat niet gebruiken om andere, zoveel mensen te zegenen. Ik heb maar een klein beetje olie, weet je? In de Bijbel, er is een vrouw in de Bijbel noemt haar de weduwe van Sarfat, die had ook een klein beetje olie en een klein beetje meel. Heel klein beetje, die dacht van, dan gaan wij gebruiken samen met mijn zoon, dan eten, dan gaan wij sterven. Meer hebben wij niet. Maar toen kwam de profeet Elia. Die zei, geef mij dat klein beetje olie. Maak dat klein beetje olie en een meel. Maak daarvan een lekker cakeje voor mij. Geef het eerst aan mij. Ik eet dat en dan zien wij wel. Dat vraagt wel geloof. Hè? Alles wat je hebt, het klein beetje wat je hebt. Je weet, er is hongersnood. Er is geen water wat valt, geen regen valt. Het is droog. Niks bloeit, niks groeit meer in het land. Ik heb mijn soepotje, een portie meel, een klein beetje olie. Dat ga ik nu eten samen met mijn zoon. Vandaag en morgen weten wij niet. Moeten wij maar bidden dat morgen een regen valt anders dan wij er geweest. En dat klein beetje geeft ze aan Elia. Elia eet het en we kennen het verhaal. Het werd een non-stop olie. Een non-stop stroom van olie en meel. Dit is wat God tegen jullie wil zeggen vanmorgen. Aan zij die bereid zijn om het klein beetje wat ze hebben aan mij te geven, zal er stromen van levend water hun deel zijn. Dit is voor jou en mij. voor jou en mij. Ja. Aan zij die bereid zijn om hen een klein beetje van wat ze hebben aan God te geven. Ik heb het niet over jouw financiën. Daar heb ik het niet over. Jouw financiën, hou het lekker voor jezelf. Ik hoef dat niet. Tuurlijk heeft de gemeente jouw financiën ook nodig. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over jouw leven geven aan Jezus. Daarom liet ik het liedje zien van New One. Make me a vessel. Make me an offering. Wil jij een offer zijn? Tuurlijk weten wij dat Jezus het grootste offer is. Dat bedoel ik ook niet, dat jij de plaats van Jezus inneemt. Dat kan ook niet meer. Je mag, je kan niet doodgaan voor de anderen. Nee, dat heeft Jezus al gedaan. Maar ben jij wel bereid om stapje te maken, stapje te doen, stappen te doen, zodat jij je leven volledig aan God kan geven, zodat God jou kan gebruiken. Dat jij op je knieën gaat, dat jij de mindere wordt, zodat de andere de betere wordt. Ben jij wel bereid om dat te doen? Ben jij bereid om offers te brengen? To be a sacrifice. Tasha Cobbs heeft een liedje. You provide the fire, I provide the sacrifice. U voorziet met vuur, maar ik moet voorzien met het offer. Het vuur moet komen op het offer. Als er een offer is, komt er een vuur. Elia was met de profeten van Baal op de bergen van Karmel. Daar waren ze aan het bidden om vuur. Het offer was er. De profeten van Karmel baden, de Bijbel zegt, totdat ze helemaal kapot waren, kwam er een vuur. Elisa bad, de Bijbel zegt, God antwoordde zijn gebed met vuur. En waarom? Omdat mensen die daar om dat tafereel waren, konden zien erkennen dat alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob de enige ware God was. En die mensen riepen het ook, de Heer is God, de Heer is God. Waarom? Omdat alleen God het vuur kon voorzien en dat vuur kon alleen komen op het offer. Wil jij het offer zijn, zodat het vuur van God kan komen in jouw gemeente? Wil jij een doorbreker zijn, een impactmaker zijn in jouw gemeente, in jouw omgeving? Wil jij dat bewuste kind van God zijn, zodat mensen om jou heen, als jij jouw naam wordt genoemd, dan weten ze, oh, die is de beste, die is christen. Die is christen. Die is dit, die is dat, omdat hij leeft met Jezus, omdat hij leeft met God. Drie verdiensten van olie. Olie bevestigt en bekrachtigt ons voor de bediening wat voor ons ligt. Denk aan het zalven van de profeten en de koningen. Tweede, olie geneest diepe wonden en zelfs trauma van het leven. Denk aan de goede Samaritaan die de wonden van die man die overvallen werd verzorgde met olie en wijn. Weet je, die man die moest wel trauma hebben opgelopen. Verslagen en voor dood achtergelaten. En toen kwam een goede Samaritaan. Een goede ongelover eigenlijk. In die tijd, Samaritanen en Israëlieten, jullie kennen het verhaal, waren geen vrienden van elkaar. Maar hij hielp iemand die een Israëliet was. Iemand die hij eigenlijk moest zeggen van, weet je wat, waar kom jij vandaan? Oh, ik kom uit Congo. Ja, nee, ik ga je niet helpen. Ik ben Nederlander. Ik help je niet. Terwijl de priester, diezelfde mensen die uit Congo kwamen, die daar langs liepen, die kijken, waar kom je vandaan? Congo, oh ja, succes hè. En dan komt de priester langs. Maar een goede Samaritaan, die komt, die helpt met olie en wijn, zegt de Bijbel. En derde, olie geneest zieken. We kennen het, zalfolie, roep de oudste van de gemeente, handen opleggen, zalf ze met olie en het gebed van de gelovigen zal dingen doen, zal de zieke genezen. De Heilige Geest is gek op olie. Olie en vuur zijn symbolen van de Heilige Geest. Waar meer olie is, is er ook meer vuur. Drie dingen waren cruciaal, dan ga ik afsluiten. Drie dingen waren cruciaal voor een priester, maar voor het offerrek. Dat was het offer, 1, 2, olie en 3, vuur. Een priester kon offeren alleen als er een offer was. Lam, bok, maakt niet uit. Meestal lam, schaap, bok. Olie en vuur. En dan is het offer heilig, is het offer gedaan. Offer, dat is symbool van Christus, Jezus. Olie, de Heilige Geest, het vuur, God. En wanneer God, de Heilige Geest, God, Jezus bij elkaar zijn, gebeuren er dingen. Dan wordt er een heilig offer gebracht. Dan is ons leven heilig. Is ons leven klaar om voor Jezus te gaan. Om te gaan dingen te doen voor God Koninkrijk. Dan zijn wij on fire. Maar hoe zorg ik voor vuur? Voor meer vuur in mijn leven? Dat is intimiteit. Intimiteit, intimiteit. Tijd maken voor God. Tijd maken om God te zoeken. Ik weet het. Ik sprak bij ons in de gemeente een keer over intimiteit. En na mijn preek kwam een vrouw naar mij van... Ja, ik heb eigenlijk geen tijd. Ik pas op kinderen. Ze is opa's moeder van veel kinderen die langskomen. So, ik heb geen tijd om te bidden. En zo, ik zeg, het is ook geen... Je moet je niet schuldig voelen. Ik wil absoluut niet een schuldgevoel leggen bij jou. Maar alleen wil ik jou vertellen dit... Zolang jij geen tijd maakt voor God, je hebt geen tijd, ik heb ook geen tijd. Ik werk elke dag van 7 tot 7. Om 7 uur vertrek ik van mijn huis en om 7 uur ben ik thuis. Elke dag, van maandag tot vrijdag. En zaterdag vroeg in de morgen moet ik met mijn zoon naar voetbal. Mijn zoon voetbal bij FC Den Bosch. Gisteren hebben wij nog verloren tegen PSV, helaas. Maar moet ik vroeg... Door het hele land heen. Om zijn voetbal te laten gebeuren. Ik kan ook zeggen, want ik heb geen tijd voor God. Hier ja, ik heb echt geen tijd voor u. Ik ben bezig met mijn werk en met mijn gezin. Maar lieve mensen. Wanneer wij tijd maken voor God. Dan pas kan God komen op ons. Ik ga afsluiten. De 120 discipelen. Wisten dat de belofte zou komen. Jezus heeft tegen zijn 12 intieme discipelen verteld van... Jullie gaan wachten op de Heilige Geest. Ga maar naar Jeruzalem. Ga wachten op hem, hij zal komen. En we lezen vanuit Handelingen... dat zij niet alleen met de 12 waren... maar met nog vele andere mensen, volgelingen van Jezus, 120... die de bovenzaal ingingen... biedend, zoekend, waar bent u, waar is de belofte, waar is de Heilige Geest? Hier, kom, we zijn klaar. Kom, Geest van God, vul ons met uw vuur, zodat wij de wereld kunnen winnen voor Jezus. Zodat wij niet meer voor onszelf mogen leven, maar voor Jezus. Kom, zo waren zij verwachtingsvol, biedend op hun knieën, op zoek naar het vuur van God. Ze vulden als het ware hun lampen met olie. En lampen werden gevuld met olie. Wanneer zij gingen bidden. En we weten wat er gebeurde. Het vuur kwam vanuit de hemel. De Bijbel zegt, als tongen van vuur kwam de Heilige Geest op ze. En ze begonnen allemaal in vreemde talen te spreken. En we weten wat er die dag gebeurde. De 3000 mannen, zonder kinderen en vrouwen te tellen, kwamen tot geloof. Waarom? Door de passie, de honger... dorst van 120 mannen, mensen die wilden dat het vuur van God op zich kwam, op hen offer wat gevuld was met olie, zodat de Heilige Geest kon werken door hen heen. Muziek kan komen. Jezus is het perfecte offer voor eens en voor altijd. Wanneer jij bereid bent offers te brengen en stapje dieper te gaan, en stap je verder te gaan in het hongeren en dorsten naar meer van Jezus, dan kan pas God vuur komen op jou. Wil je vandaag samen met mij, Culemborg, jouw school, jouw gezin, wil je samen met mij vanaf vandaag ervoor kiezen dat jij... het kind van God wil zijn, het bewuste kind van God. We zijn allemaal kinderen van God. Hè? Maar het gaat om het bewustzijn dat kinderen van God zijn niet zomaar iets is. Als wij allemaal, we weten allemaal, kinderen van Willem en Maxima zijn bijzondere kinderen. Als je ze tegenkomt, dan kijk je om, dan je weet ook, bijzondere mensen. Maar zo zijn wij ook in Gods oren. Zo ben jij ook als Gods kind. Zo kijk je niet altijd naar jezelf, dat jij bijzonder bent, maar zo ben jij, dat ben jij wel. In het liedje New Wine zegt het op een gegeven moment, where there is new wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old flames to carry your new fire today. Dit is eigenlijk mijn vraag, mijn gebed voor jullie. Willen jullie samen met mij je oude vlammetjes neerleggen? Je vlammetjes die je misschien al in je kledingkast, in je kast hebt verstopt, vandaag samen met mij brengen bij God, zodat jij het nieuwe vuur van God kan dragen vandaag. Bewust kan worden van, I carry your new fire today. I want to carry your new fire today. Ik wil je nieuwe vuur vandaag dragen. Ik wil vandaag bewust zijn dat ik een kind van God ben, dat ik een bijzonder mens ben, een bijzondere vrouw ben, een bijzondere man ben. Laten wij staan.